Wat een liefde, de liederen en de inhoud van mijn overdenking, preek, hoe je het ook noemt, komen weer helemaal bij elkaar, terwijl we dat niet van elkaar wisten. Alleen wist ik van Anneke dat ze iets met hartjes zou doen over liefde. Maar zij wist nog niet waar ik mee bezig was, maar het scoorde dus wel. En wat een liefde, en ik vond zo'n mooi hart op internet. Wat spettert. En ik denk dat is dus de liefde van God. Het spettert alle kanten uit. Maakt niet uit of je beneden of boven zit, maar het gaat. En ik heb gekozen voor zo'n titel, Wat een liefde. We hebben net Valentijnsdag achter de rug, zei Anneke ook al. En er is weer een kapitaal uitgegeven aan liefde blijken. Maar deze vorm van liefde in onze wereld is broos, breekbaar, kwetsbaar en eindig. Dat zie je als je denkt aan zoveel problemen in huwelijken en bij samenwonenden. Als je gevoel of je gedrag ineens anders is, kan het zijn dat je partner je niet meer ziet zitten en de relatie verbreekt. Ja, Valentijnsdag. Het percentage scheidingen van afgelopen jaar ligt op 40%. En als we hebben over samenwonen of een samenlevings- of geregistreerd partnerschapcontract, dan liggen de percentages nog hoger. Wat je niet meer aanstaat, doe je gewoon weg. En dat kan een mens zijn, een dier of een object. Een schilderij of een boek of iets dergelijks. Maar over die liefde die eindig is, heb ik het vanmorgen dus niet. Ik wil het graag hebben over die liefde die alles overheerst, alles overschrijdt en alles verdraagt. Liefde die nooit ophoudt. Dat is die liefde die zichzelf opoffert en aan een ander weldaden schenkt, aan een ander goed doet. Dat is de liefde die God is, de liefde die hij geeft en de liefde die hij genereert, opnieuw in een ander doorgeeft. Het is de agape, met of zonder streepje, maakt niet uit. In de Bijbel komt dat woord liefde, inclusief liefhebben, lieflijk zijn of lieflijkheid tonen, 450 keer voor. Misschien nog wel vaker, maar ik heb er 450 geteld. En al die keren stamt het af van dit agape. Dus voor elke dag is er liefde, tenminste. Tenminste één dag, sowieso. En het is voor menselijke begrippen een onbegrijpelijke liefde. Ik heb altijd gedacht dat ik het had gesnapt. En nu ik hiermee bezig was, dacht ik, ik begrijp er steeds minder van. Goddelijke liefde, onbegrijpelijk. En ik ga twee voorbeelden laten zien waarom het in elk geval voor mij onbegrijpelijke liefde is. Het gaat over aartsvader Jacob. Als heel jonge vent heeft hij met een soepzootje, als ik het zo mag zeggen, de zwakheid van zijn broer slinks weten om te zetten in eigen gewin. Die jonge man liefhebben, niet voor mij. En als volwassen kerel bedriegt hij zijn oude vader. Zo'n man liefhebben? Niet zo. En als gezinshoofd zet hij zijn kinderen tegen elkaar op. Hij vindt de ene beter dan de ander, de ene liever dan de ander. Maar dat brengt toch wel wat onaangename dingen in zo'n gezin. Zeker als je meer dan twee zonen hebt. Hè? Meer. Hij speelt ze uit tegen elkaar en aan het eind vertrouwt hij ze niet. Zo'n vader zou ik niet lief hebben. Toch? En juist die Jacob wordt opgenomen in het geslachtsregister van Jezus. De Zoon van God. En als ik daar even over nadenk, dan denk ik, hoe kan dat nou? Het zal je voorvader maar zijn. En toch zegt Paulus in Romeinen, herhaalt hij een woord van God aan, Jacob heb ik lief gehad. Snap je het nog? Ik niet. Snap je het nog, zo'n jongen? Misschien zo'n meisje, die zijn er ook. Ik snap het niet. En dan heb ik nog zo'n voorbeeld. Het volk Israël, in Jeremia zegt God, in de woestijn kreeg ik Israël lief. En nu snap ik het helemaal niet meer. Want 3 dagen na de uittocht hebben ze God zo ervaren en gezien. 3 dagen daarna begint het volk te zeuren over ik heb dorst. Het lijkt wel Nederlanders. 2 weken na de bevrijding beginnen ze te zeuren over honger. En dan nog even later zeurt het opnieuw over dorst. En dan blijft Mozes iets langer weg. En dan spreekt God tot Mozes. Ze krijgen een wet om het goed te doen. En dan maken ze toch maar een gouden kolf. Ze twijfelen eigenlijk, zou God er nog zijn? Zou die nog terugkomen? Zien we nog iets van hem? Ziet hij ons nog wel zitten? Dan maar een gouden kalf. En aan het eind, nou niet helemaal aan het eind van 40 jaar, maar nog veel verder, dan nemen ze toch maar de goden van hun de overwonnen volken op en in zich op en aanbidden ze de afgod Baal. Zo'n volk liefhebben. En God zegt, in de woestijn, juist daar, kreeg ik ze lief. En ik denk wel eens, het lijken net Nederlanders. Kom in een winkel en zeggen, wat een weertje, hè? Het is koud, het regent, het is warm, het is te heet. Het is altijd iets, maar nooit goed. En nooit dank u wel voor deze nieuwe dag. Zo'n volk liefhebben. En dan ook nog van zo'n volk blijven houden. En ik dacht bij mezelf, ja, zo'n mens als Jacob ben ik niet. Ik verraad mijn naasten niet. Mijn kinderen kan ik sowieso ook al niet tegen elkaar opzetten. De een vind ik niet liever dan de ander. Ik ben Jacob niet. Misschien lijk ik zo nu en dan een beetje op Israël. Of schoon ik nooit zeur over weer. Want nou ja, kan je over zeuren of niet, je zal het toch door moeten. En misschien zeg je wel, net als ik ben maar een gewoon mens. Ik ben geen Jacob, geen voorvader, helemaal niks. Ik ben eigenlijk ook niet zo'n Israëliet. Ik ben maar een gewoon mens. Zoals ik het in de geschiedenis van vanmorgen wil aantonen. Gewone mensen zoals u en ik. En eigenlijk zou je het hele stuk moeten lezen. Maar dat moet je dan maar thuis doen. Johannes 11, van 1 tot en met het eind. Maar ik hou het maar bij 5 versen deze morgen. Mensen zoals wij. Heel bekend stuk, denk ik. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha wonen. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Mensen zoals wij. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië. Iemand die iets wil gaan vertellen aan een zaal toehoorders, zal graag beginnen met een woord of met een paar woorden waardoor hij de ogen en oren meteen op zich gericht heeft. Hij wil aandacht hebben van degene die luistert. En deze verteller begint gewoon met er was iemand ziek. Iemand. Iemand. Hé, iemand. Een zekere. En als wij dat horen, hé, een zekere Jan uit de straat, een zekere, dan denk je van, oh, wacht even, ik moet even opletten. Wat is er te vertellen? En het gaat dan om Lazarus dus. We weten eigenlijk heel weinig van Lazarus. Er staat zo weinig geschreven over Lazarus. Ik heb zelfs niet kunnen vinden of hij nou alleen woonde of bij zijn zusters. Of dat hij misschien een vrouw had, een gezin. Ik kon het niet vinden. Misschien heb ik niet genoeg gezocht. Maar nergens blijkt dat Lazarus een leerling van Jezus is. Blijkt ook nergens uit dat hij hem volgde, zoals hij mensen had die hem volgden. En we weten ook niet wat hij voor beroep die uitoefent. We weten eigenlijk niks. Wel weten we dat hij bevriend was met Jezus. Want zijn zusters zeggen, Heer, uw vriend is ziek. Hoe die relatie is ontstaan, ook dat weten we niet. Lazarus betekent zo'n beetje als een hulp van God. Niet dat hij God hielp, maar God gebruikt hem als een instrument om anderen te bereiken. Gewoon een man. Misschien ben je wel zo iemand als Lazarus, niet echt bekend. Je valt niet op, misschien zelfs niet als je richting kerk gaat, dan neem je een omweggetje, dat kan ook nog. Sommige mensen willen niet bekend zijn als kerkgangers. Maar misschien ben je toch wel een hulp van God. Gewoon iemand. Een zekere, vul je naam erin. Dan heb je ook mensen zoals wij, Maria en Martha. Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. En dan staat er, bij Maria staat er nog, dat was die vrouw die Jezus zalfde met olie en met haar haar zijn voet afdroogde. Maar dat verhaal, die geschiedenis, komt pas een hoofdstuk verder voor bij Johannes. Bij Matthäus, en dan ook nog 6 dagen voor het paasfeest. Bij Matthäus komt het helemaal aan het eind van het evangelie voor, in hoofdstuk 26. 2 dagen voor het paasfeest. Dan wordt het nog vreemder. Bij Marcus komt het voor in hoofdstuk 14, een dag voor het paasfeest. En bij Lucas wordt die hele geschiedenis van Maria weggelaten. Is het nou belangrijk wanneer het plaatsvond? En of het nou 6, 2 of 1 dag is dat belangrijk? Nee, in mijn idee op dit moment is het gewoon... Maria was helemaal geen belangrijke vrouw op dit moment van Bethanië. Er was ook weinig over haar bekend. Want dat komt pas veel later. Ze was een gewone vrouw. Misschien zoals wij. Wel een rijke, een welgestelde vrouw. Als ik mezelf vergelijk zomaar met een vrouw in India of in Bangladesh, dan ben ik rijk. Dan heb ik mijn huis, dan kan ik mezelf bedruipen, ik heb mijn eigen inkomen. Ik ben rijk. Heel wat rijker. En dat is gewoon Maria, gewoon iemand zoals wij. En Maria woont dan met haar zuster Martha. En heel lang dacht ik, ja, zo'n huismus. Nee. Ook niet een vrouw die alleen maar haar recht bij het aanrecht heeft. Meer dan dat. Ze is het hoofd van het huis, zoals wij zouden zeggen, hij is heer des huizes. Ja, zij is vrouw des huizes, dat klinkt in onze taal niet zo heel erg. Maar in ieder geval, thuis zwaait zij de scepter. Dat is Martha. En er lijkt, als we het begin lezen, lijkt er een beetje een opsomming te zijn. Het gaat over Maria. En Martha, haar zuster. En Lazarus. Zoiets van Lazarus en zijn zussen, Martha, Maria, Maria, Martha. Maar elk heeft zijn eigen leven en zijn eigen verantwoordelijkheid. En we weten er zo weinig van. Het enige wat we weten is dat die zussen wel samen werken en beslissen. Beslissen. Een opdracht geven. Want dan komt er nog iemand, mensen zoals wij. Die zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. Ik heb daar altijd overheen gelezen. De zusters stuurden iemand. Heel onbekend persoon. Niet bij name genoemd, we weten niet. Hij of zij helemaal niet. Hij lijkt zo onbelangrijk. Maar juist hij brengt de boodschap van de zussen over aan de man die ook wel weet te vinden, Jezus. Een soort stille in de landen, maar hij weet waar die moet zijn. Dus eigenlijk minder onbelangrijk, minder onbekend dan we zouden denken. En dan is er nog een mens, maar wel heel anders dan wij. Jezus. En toen, Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Het woord wat hier gebruikt wordt voor dood, betekent echt lichamelijke, natuurlijke dood. Maar zoals heel vaak is, terwijl wat ik in de schrift lees, is dat de Heer Jezus anders reageert dan ik zou verwachten. En dat wij misschien zouden verwachten van elkaar. Mijn vriend is ziek, of jouw vriend is ziek. Oh, nou, kan ik wat achterlaten, dan ga ik maar meteen op bezoek. Of iemand is stervend. Wacht ik nog even of ga ik alvast afscheid nemen? Soms vinden mensen dat heel onaangenaam. Ik ga op bij een stervende op bezoek, zodat hij weet, ik kom nog even, want je gaat toch dood. Hè? Kan een hele vervelende indruk geven. En Jezus is juist zo anders. En zijn antwoord roept bij mij vragen op. Hij blijft nog. Terwijl hij weet, hij spreekt ook over de natuurlijke dood. Hij zegt, die ziekte loopt niet uit op de dood, maar hij gebruikt hetzelfde woord waar later wordt gezegd, Lazarus is dood. Echt een natuurlijke dood, lichamelijk. En toch zet Jezus die dood in een totaal ander daglicht. Het is voor hem blijkbaar niet belangrijk of het om 1 persoon gaat, Lazarus, of over die zussen. Die zijn niet belangrijk. De dood van Lazarus is alleen maar belangrijk omdat God erdoor geëerd wordt. Het maakt voor Jezus dus ook niet uit of hij meteen op weg gaat of niet. En uiteindelijk blijkt als hij aankomt dat Lazarus al 4 dagen dood is. Echt dood dus. Want in vers 39, als Jezus zegt, waar ligt hij dan begraven? Dan zegt Martha, Heer de stank. Hij ligt er al 4 dagen. Dus echt dood. Echt dood. Vreemde opmerking van Jezus. Dat die dood dus niet dood zal zijn. Het loopt niet uit op de dood. Ja, hij is echt dood. Al 4 dagen en er zit een luchtje aan. Er zijn er predikers die zeggen, Maria, geweldig, die plaatsen we op de voorgrond. Zij zalfde Jezus, ging aan zijn voeten zitten en werd daarom geprezen, alom. Maar dat komt later. Anderen zetten Lazarus op de voorgrond, want hij was Jezus' vriend. En hij werd door hem ook uit de dood opgewekt. Ja, zo'n idee had ik even van, oh, Hans is opgewekt. Gewoon 2 keer bij de dood, uit de dood weggehaald. Hè? Je zou bijna een troon voor hem neerzetten. Nee, het gaat om God. En dat hebben we ook gehoord, en van Hans en van Pop. Goddank, het is Gods werk, het is Gods wonder. Ja. Maar er zijn ook predikers die denken van, Martha, nou ja, die komt er een beetje bekaaid af. Die doet niks anders als achter potten en pannen rennen en maar zorgen en nou ja, de haartjes weghalen en stofzuigen deze waarschijnlijk nog niet, maar vegen. Dienstbaarheid is voor haar blijkbaar meer dan aan Jezus voeten zitten. Dus Martha doet het niet zo heel erg toe. Maar dat is juist vreemd. Het gaat niet om de zusters, Martha, Maria, en ook niet om iemand die Jezus weet te vinden. En het gaat ook niet eens om Lazarus. Ook al wordt hij de vriend van Jezus genoemd. Het maakt helemaal niet uit wie van hen of van ons een taak heeft en welke verantwoording je daarbij krijgt. Of dat je misschien een bijnaam hebt, vriend of vriendin van Jezus. Dat is niet zo belangrijk. Want in vers 5 geeft Jezus een hele andere volgorde aan. Daar staat, Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Heel anders. Martha, haar zuster en Lazarus. Waar Lazarus in vers 1 als eerste wordt genoemd en Martha komt achteraan, is het nu ineens andersom. Eerst Martha. Jezus hield veel van Martha. Ook al ben je maar een huismus, heb je je aanrecht, zwaai je thuis de scepter. Ben je huisvrouw. Jezus hield van Martha. En haar zuster. En die wordt niet eens bij name genoemd meer. Hij weet toch dat ze Maria heet? Blijkbaar is dat op dat moment niet belangrijk. En hij hield ook van Lazarus. Heel typisch. Het gaat Jezus dus er niet om wie het belangrijkst is, wie het meest werkt of wie het meest toont. Hij zei, de ziekte van Lazarus is niet tot de dood. Het gaat in de eerste plaats om God en om Gods boodschap van leven, eeuwig leven aan de mensheid. Daar draait het om. Wat een liefde. Ik denk, wij kennen de tekst wel uit ons hoofd. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Voor wereld, dat kan betekenen het heelal, de kosmos, de mensheid. Nou, de sterren en het heelal zal hij echt wel lief gehad hebben omdat hij het gemaakt heeft. Maar hier gaat het om de mensheid. Want zo lief had God de mensheid, de mens. En dan denk ik, ja, niet Jacob, niet Israël, mensen. We zijn hier maar met weinig, maar als we om ons heen kijken en als je even naar een ander kijkt, dan ben ik ervan overtuigd dat je dingen op kunt noemen van die ander. Die is luidruchtig? Nee, want Evelie is er nu niet. Stil. Sommigen wel. Schuchter, Haantje de voorste, stug, chagrijnig, zeurderig. Altijd iets hebben om de aandacht te scoren. Eigenwijs, jaloers, misschien wel heel vroom, misschien wel heel angstig. En voeg eens iets toe wat ik nog vergeten ben. Het is zo'n lijst. Kijk naar elkaar en je hebt zo'n lijst. En bedenk dan, God houdt van die mens. Kan je het je voorstellen? God houdt van je. Maar God houdt ook van je naaste. Of die nou wel iets doet of niet iets doet, of die nou goed is of niet goed. En God draait even de orde om. Het is niet John en Anneke en Ben en Boy natuurlijk. Nee, misschien begint hij wel bij Henk en zijn broeder Gerrit. En de anderen worden niet bij name genoemd. Of die zegt, ja, maar jullie dood is niet zo belangrijk, want dat is tot eer van God. Zoals jullie er zitten. En dan denk ik, ik snap het niet meer. Zo'n waanzinnige liefde heeft God voor wat verloren is. En soms denk ik, poets ik mezelf, en dat zal iedereen waarschijnlijk wel hebben, als je tenminste bij de mensheid hoort, jezelf wat op, dat je denkt, nou ja, zo zagrijnig ben ik niet hoor. En ik weet me ook wel eens stil te houden. Ja, en God houdt van je. En God houdt van mij. Zo waanzinnig. Heb je nog iets toe te voegen over je naaste? Wat minder is over hoe vroom en hoe goed hij is. Hè? Altijd te laat, altijd te vroeg of altijd. God houdt van hem. Kan je je misschien niet voorstellen. Maar zoals die van Jacob hield en zoals die van Israël zei, in de woestijn. En misschien is je buurman of je buurvrouw nu wel even een moment in de woestijn. En dan zegt God, daar in de woestijn, daar ben ik van Israël gaan houden. Ik kan het me niet zo goed voorstellen. Want meestal is het zo, iemand die een beetje chagrijnig of vervelend is, dan denk ik, ja hoor, morgen. En je laat hem links liggen. Of je gaat even gauw je ding doen. Zo is Gods liefde. En dan denk ik, er is eigenlijk geen goed woord in Nederlands. In het Engels zeggen ze insane. En in het begin dacht ik van, het akelig woord, een beetje onreinachtig of zoiets. Nee, waanzinnig. En dat is niet omdat je hier niet goed bent, maar het is niet met woorden te beschrijven. Zo geweldig is Gods liefde. Hij houdt van jou, van jou, van jou, van jou. Van jou. Doorgaand iets. God houdt van je. Jacob heb ik lief gehad. In de woestijn kreeg ik Israël lief. En toen zag God nog die hele wereld. Jou en mij. Ieder die in hem gelooft gaat niet verloren. Dan heb je ook geen aanklacht meer tegen een ander. Maar eeuwig leven. Eeuwig leven. Wat een liefde. Dat is liefde. We hebben er heel veel van gezongen. En soms moet dat kwartje nog even vallen. En als het nu niet gevallen is, dan valt het misschien iets later. Als je denkt dat je in de woestijn bent. Als je het even niet ziet zitten. Als je even je gal wil spugen over alles en nog wat je niet zint. In de woestijn heb ik Israël lief gekregen. Onvoorstelbaar. En in diezelfde wereld, in diezelfde woestijn, heeft hij jou lief gekregen. Maar goed dat het niet van mij afhangt. Want dan zaten er misschien nog wel minder mensen. Omdat ik niet iedereen aardig vind, omdat ik niet iedereen leuk vind. Omdat ik niet alle eigenschappen aangenaam vind. Ja, die van mijzelf, die kan ik wel wegvegen. Hè? Daar ben ik mee geboren en dat heb ik geërfd. Ja, zo kom je er ook makkelijk aan af. Maar in de woestijn heb ik Jacob lief gehad. Het gaat Lazarus en zijn zussen Maria en Martha. En dan zegt Jezus, hij hield van Martha en haar zuster en Lazarus, die al monddood was op dat moment. Dat is heel bijzonder. Zo is God en zo is zijn liefde. Straks krijgen we de zegen mee. En ik denk dat we er heel vaak niet bij doordenken. Maar Gods liefde gaat met ons mee. Elke dag weer. Niet alleen als we hier weggaan. Elke dag weer. Elke dag gaat die liefde mee als we naar een ander kijken en naar zijn onhebbelijkheden. Naar zijn menselijke karakter. Misschien naar zijn natuurlijke onaangenaamheden. Maar God gaat mee en zijn liefde ook.